zegenen. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebed uit Psalm 141 zingen wij het eerste en het tweede vers. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Ai haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. Daar ik u aanroep in mijn noden. En wat er volgt in het tweede vers. We noemden nu Psalm 141 en daarvan de eerste twee versen. En uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij herzeggen u 2 Korinthe 2, doch vooraf zal u gelezen worden uit onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, van de verwerping der dwalingen, en daarvan de eerste 2 artikelen.
Het eerste artikel, die leren dat God de Vader zijn Zoon tot de dood des kruises verordineerd heeft, zonder zekere en bepaalde raad van iemand zekerlijk zalig te maken. Alzo dat de noodzakelijkheid, nuttigheid en waardigheid van de verwerving van de dood van Christus wel zou kunnen hebben bestaan en in alle delen volmaakt, volkomen in haar geheel blijven, zelfs al was het dat de verworven verlossing niet enig mens immer meer met de daad was toegeëigend geweest. Want deze leer strekt tot versmading van de wijsheid des Vaders en van de verdienste van Jezus Christus en strijd tegen de schrift. Want zo zegt onze zaligmaker, ik stel mijn leven voor te schapen en ik ken dezelfde. Johannes 10, vers 15 en 27. En de profeet Jesaja van de zaligmaker, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Jesaja 53, 10e vers. Eindelijk, zij stoot om het artikel des geloofs, waarmee wij geloven de algemene christelijke kerk. Artikel 2. Die leren dat dit doel van de dood van Christus niet geweest is, dat hij met de daad het nieuwe verbond der genade door zijn bloed zou bevestigen. Maar alleen dat hij de Vader een bloot recht zou verwerven om met de mensen wederom zodanig verbond als het hem believen zou, het zij genade of der werken te kunnen oprichten. Want zulks strijdt tegen de schrift, terwijl leert dat Christus geworden is borg en middelaar van een beter, dat is van het nieuwe verbond. Hebreeën 7 vers 22. En dat een testament in de doden eerst vast is. Hebreeën 9 vers 15 en 17. Tot zover. Vervolgens 2 Korinthe 2. Maar ik heb dit bij mezelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou. Want indien ik u lieden bedroef, wie is het toch die mij zal vrolijk maken dan degene die van mij bedroefd is geworden? En ditzelfde heb ik u geschreven, opdat ik daar komende niet zou droefheid hebben van degene van welke ik verblijd moest worden. Vertrouwende van u allen, dat mijn blijdschap uw alle blijdschap is. Want ik heb jullie uit veel verdrukkingen en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven. Niet opdat gij zou bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zou verstaan die ik overvloedig tot u heb. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft mij niet bedroefd, maar ten dele, opdat ik hem niet bezwaar, u lieden allen. Dus zodanig is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is. Alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verzonden. Daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt, want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan of gij in alles gehoorzaam zijt. Die gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om u het wil voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Voorts, als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, En als mij een deur geopend was in de Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond. Maar afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonië. En Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus. En de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus in degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar gene een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet, gelijk velen, het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we open voorbeden te doen voor de heer Meliste, die zeer ernstig ziek is. Laat ons voor en met elkander het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wij hebben samen gezongen van het reukwerk der gebeden. En wilt u geven dat wij mogen beseffen dat wij zo'n reukwerk niet kunnen voortbrengen, dus dat onze gebeden u niet kunnen behagen, dan alleen als zij gelegd mogen worden op het brandoffer van uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. En al het andere, dat zal u niet aangenaam kunnen zijn, wat wij vanavond ook proberen aan te brengen. Heere, zou u willen geven dat wij dat mogen beseffen? En zou u ons vanavond ook alles maar af willen nemen in de weg van ontdekking en in de weg van nadere ontdekking? Het is zo'n grote zegen als we van onszelf afgebracht mogen worden, voor het eerst of bij vernieuwing, in de weg van het gebed, maar ook in de prediking en ook in het luisteren daarnaar. Heere, wat zouden wij een gezegende avond hebben als niemand van ons in het middelpunt zou staan, als het zou mogen gaan om uw deugden en het werk door uw Zoon aangebracht, en als we stil mogen staan bij de weg waarin dat nu waarde krijgt voor verloren mensenkinderen. Heere, zou u willen geven dat de prediking zo vanavond mag zijn, dat u niet uw aangezicht van ons moet afwenden, dat de prediking niet een stank zou zijn in uw neus, maar dat er een liefelijke reuk van het woord zou mogen uitgaan vanavond, en dat dat een gezegende uitwerking mag hebben onder de hoorders die gekomen zijn. Heere, mag er vrucht zijn vanavond op de prediking van uw woord. Wilt u geven dat we onszelf mogen leren kennen en vervolgen te kennen door de verlichtende werking van uw Heilige Geest. Wilt u geven dat er arme zondaren vanavond buiten zichzelf geleid zouden mogen worden en zicht mogen krijgen door de prediking op de enige weg der zaligheid. Wilt u geven dat mensen afgebracht mogen worden van alles wat geen grond is voor de eeuwigheid, en zoudt u ze willen bouwen op dat vaste fundament? En Heere, zou u zo willen geven dat u wel behagen in de weg van de middelen, door de hand van uw Zoon, onder ons gelukkiglijk mag voortgaan tot de uitbreiding van uw koninkrijk en de verheerlijking van uw grote naam. En dat ook uw kinderen gebouwd mogen worden op dat enige vaste fundament. O Heere, zoudt u dan vanavond niet achter willen blijven? Want wij kunnen dit van onszelf nooit voortbrengen. Maar zoudt u het zelf willen werken tot eer van uw grote naam? Wilt u gedenken aan degenen die verhinderd zijn om hier vanavond onder ons te zijn? Deze dag werden op verschillende plaatsen een tweetal huwelijken bevestigd. We mogen die families ook aan u bevelen die onder blijde omstandigheden samen zijn, Heere. Zoudt u willen geven ook dat het geheel van de dag mag staan in het teken van het woord dat meegegeven mocht worden? Mogen we in het bijzondere man uit de gemeente aan u opdragen die een transplantatie onderging en door complicaties zo zeer ernstig ziek was en misschien ook nog wel is, hoewel er enige verbetering lijkt te komen. O Heere, mogen wij hem als gemeente vanavond ook in het bijzonder u de Heere bevelen. Zoudt u de middelen die aangewend worden nog willen zegenen? Zoudt u hem de verloren krachten nog terug willen geven? Zoudt u uw zegen over deze behandeling nog willen geven? Zoudt u hem nog in het leven willen sparen, Heere, ook voor degenen die hem lief en dierbaar zijn? Maar bovenal dat al deze dingen zouden mogen medewerken ten goede in zijn leven, nadat u weet dat hij nodig heeft. Samen op reis naar de eeuwigheid. En hoe broos is een mens, hoe snel kan het gaan? Wilt u geven dat deze roepstemmen voor hem, maar ook voor ons, tot een zegen mogen zijn? Sterkt u ook degene die rondom hem staan, en wilt u in deze omstandigheden uw woord kracht laten doen? Heere, mogen we de broeders uit de raad der kerk aan u bevelen van deze vakante gemeente. We hoorden zojuist dat na de dienst er een mansledenvergadering gehouden wordt ter verkiezing van een herder en leraar. En mogen we dan ook, Heere, deze lege kansel u bevelen? Zoudt u deze gemeente en deze klassis willen verblijden met de man van uw raad? En zoudt u willen geven dat de knecht die beroepen wordt, en dat de gemeente die beroept, dat wij tezamen zouden bidden: uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. We bidden zo menigmaal naar onszelf toe. Soms dan wordt in de ene gemeente gebeden of een dienaar mag blijven, en in een andere gemeente of dezelfde dienaar mag komen. Maar Heere, leer ons toch bidden, uw wil geschieden, ook in het beroepingswerk. En zoudt u deze gemeente andermaal willen gedenken, dat er een dienaar afgezonderd mag worden om deze gemeente te leiden in de grazige weide van uw woord. Dat u de broeders sterken, een nieuw winterseizoen zijn we ingegaan, en dat brengt ook in de ambtelijke weg veel arbeid met zich mee. Heere, zoudt u deze broeders daarin willen geven wat ze nodig hebben? Dat u de arbeid ook zegenen, dat is de rijkste beloning als we mogen ervaren dat u erin meekomt. We dragen de klasses aan u op, Heere. Wilt u werken ook hier aan deze zijde van het land, met uw woord en uw geest in de onderscheiden gemeente, dat uw koninkrijk mag komen. Dat u gedenken aan ons land en volk, zo vol ook van de dingen die gisteren gebeurd zijn, Prinsjesdag, de rede van de koning. O, wat zouden we vervuld moeten zijn met de rede van de koning der koningen. En daar is in ons land schier geen plaats meer voor. Het materiële, dat neemt ons veel meer in beslag dan het geestelijke. Heere, zoudt u ons nog wakker willen schudden. En nu uw woord er nog mag zijn. En wilt u ook met het oog op onze nakomelingen de kandelaar niet wegnemen uit ons vaderland, maar wilt u nog voortgaan met uw werk? Zoudt u vanavond ook willen gedenken aan uw knecht, Heren? De tekstwoorden eindigen met de woorden: wie is tot deze dingen bekwaam? En als er één is die dat vanavond wel zeggen moet, dan is het uw dienaar. Uit en van onszelf zijn we dat niet. Maar Heren, wij smeken dat we met de apostel Paulus de reuk mogen verspreiden, en niet van onszelf, maar van hem, van wie u gezegd hebt: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is. O, we smeken het, Heren, maakt u het wel, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 133. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie die van haar ons hoofd gedropen. En waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133 en daarvan de drie versen. Onder het zingen zal er gecollecteerd worden. De eerste collect is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Korinthe 2 en daarvan de versen 15 en 16. 2 Korinthe 2, de versen 15 en 16, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Want wij zijn goden een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar gene een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Tot zover. De gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanavond bij de goede reuk in Gods neus. De goede reuk in Gods neus. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten hoe die goede reuk zich verspreidt. In de tweede plaats willen we erop letten aan wie die goede reuk mishaagt. En in de derde plaats willen we erop letten aan wie die goede reuk behaagt. Dus de goede reuk in Gods neus. Onze eerste gedachte, hoe die goede reuk zich verspreidt. De apostel zegt in het 15e vers, want wij zijn goden een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Onze tweede gedachte, aan wie die goede reuk mishaagt. Deze wel een reuk des doods ten dode. En onze derde gedachte, aan wie die goede reuk behaagt, genen. Maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Gemeente, er staan uitdrukkingen in de Bijbel waar op een mensvormige manier over het goddelijke wezen wordt gesproken. Wij noemen die uitdrukkingen antropomorfe uitdrukkingen. Anthropos is mens, mensvormige uitdrukkingen. En in die uitdrukkingen daalt de Heere zo laag af dat hij zich vergelijkt bij ons mensenkinderen. Gemeente, hoe zouden wij ooit enige kennis van God verkrijgen als hij zich niet zou neerbuigen tot ons mensenkinderen? En dat doet de Heere door over zichzelf op een mensvormige manier te spreken. Dat gebeurt op heel veel plaatsen in de schrift. We lezen bijvoorbeeld in de Bijbel dat God een hart heeft. Job spreekt daarover. Hij is wijs van hart. Wij lezen bijvoorbeeld dat God ingewanden heeft. De Bijbel spreekt over het gerommel van zijn ingewand. Zoals onze ingewanden voortdurend in beweging zijn, zo is als het ware ook Gods ingewand voortdurend in beweging. De Bijbel spreekt over Gods aangezicht. De Bijbel spreekt over Gods ogen, over Gods oren, maar ook over zijn neus, over zijn handen, over zijn voeten. De gemeente, deze uitdrukkingen kunnen ons helpen om het juiste beeld van God te krijgen. Als er één ding is dat heel veel ontbreekt in de tijd waarin wij leven, dan is het wel godskennis. Wij stellen ons vaak een God voor die niks ziet, jongens en meisjes. Wij denken dat de Heere niks ziet. Wij leven vaak alsof de Heere niks hoort. Wij doen alsof de Heere niets ruikt. Wij doen alsof de Heere niks kan. Alsof God is als de afgoden, want die hebben ogen, maar ze zien niet. En oren hebben zij, maar ze horen niet. En dan hoop ik dat dat voor ons gebruikt mag worden, gemeente, om enige kennis van de Heere te mogen krijgen in ons leven. Ook als het vanavond gaat over één zo'n vergelijking. Het gaat vanavond over Gods neus. Hebt u er wel eens bij stilgestaan dat de Heere ruikt? Bij wijze van spreken dan natuurlijk, het is een vergelijking. Maar de Heere ruikt. En er zijn dingen die hem aangenaam zijn. En er zijn dingen die hem niet aangenaam zijn. En onze tekst laat zien wat hem wel aangenaam is. Het is niet alleen op deze plaats dat er over Gods neus gesproken wordt. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het danklied wat het volk van Israël gezongen heeft na de doortocht door de Rode Zee. En dan staat er in het lied van Mozes dat door het geblaas van Gods neus de wateren van de Rode Zee opgehoopt werden. En dan kun je toch zien, jongens en meisjes, dat de Heere niet is net als wij. Wij kunnen wel blazen met onze neus, maar het zal ons nooit lukken om met dat blazen een pad te maken door de zee. Nou, zo machtig is de Heere. Hij hoeft maar te blazen met zijn neus, of er is een pad door de zee. En David in Psalm 18 zingt ook over de neus van God. Dat er rook gekomen is uit zijn neus, waardoor hij de vijanden heeft overwonnen. De Heer hoeft maar met zijn neus te blazen of de vijanden verstikken in de rook. Zo machtig is God. En Gods neus komt ook in hele positieve zin voor in de Bijbel. We zullen dat ook vanavond in onze tekstwoorden horen, gemeente. De reukoffers, we lezen daarvan in het boek Deuteronomium, dat ze voor Gods neus gelegd werden. Stel nou eens voor dat de Heere niet ruiken kon. Dan waren al die offeranden te vergeefs geweest. Dan was ook ons gebed te vergeefs. Dan had de dichter van Psalm 141 wel eens kunnen stoppen. Die zingt dat zijn gebed is als een reukwerk voor God toegericht. Wat is het gelukkig dat er een God in de hemel is die ziet en die hoort en die ruikt en die spreekt en die doet. En als we kennis krijgen van die God, dan zullen we ook kennis krijgen van onszelf. Dat zullen we ook straks in de prediking horen. En als we kennis krijgen van onszelf, dan zal ook de kennis van de Heer Jezus Christus noodzakelijk worden. Het zijn drie dingen, gemeente, die voor ons allemaal belangrijk zijn. Godskennis, zelfkennis en Christuskennis. Ik zou willen vragen, luister eens hoe ver dat u vanavond mee kunt in de prediking. Paulus zegt in het 15e vers, want wij zijn goden een goede reuk. Wij, hij spreekt in het meervoud, hij mag zichzelf daarbij insluiten, maar het beperkt zich ook niet tot hemzelf. Hij zal ook het oog hebben op Gods kinderen onder de Korintiërs. Wij zijn goden een goede reuk. Zou u dat vanavond durven zeggen? Het is wat. Is dat niet ontzettend hoogmoedig van de apostel Paulus? Om te durven zeggen, wij zijn goden een goede reuk. Iemand die toch een klein beetje zelfkennis heeft, die moet zeggen, ik kan voor de Heere niet bestaan. De vruchten die ik voortbreng zijn stinkende vruchten. Ik ben onrein. En dan te zeggen, wij zijn goden, een goede reuk. Hij zegt dit niet van zichzelf, gemeente. Maar hij zegt dit van Christus. Kijk maar, hij zegt: wij zijn goden, een goede reuk van Christus. En één ding wist de apostel Paulus zeker, dat die reuk van de kennis van Christus in Gods neus een aangename reuk is. Paulus mag weten, als hij die geur verspreidt, die geur van de kennis van Christus, dan is dat goden aangenaam. En als u de geur van Christus mag verspreiden, dan is dat goden aangenaam. Het is belangrijk, gemeente, hoe ik hier op deze preekstoel sta. Dominee Moerkerke heeft me jaren geleden bevestigd in de gemeente van Krimpen met de woorden: gij zult voor mijn aangezicht staan. En dat komt nogal eens terug, Gods aangezicht. En in Gods aangezicht, daarin is ook zijn neus. Dus jongens en meisjes, als ik op de preekstoel sta vanavond, met eerbied gezegd, dan sta ik onder Gods neus. En de Heere ruikt. En als ik nu vanavond in Barendrecht een boodschap verspreid, waarin ik stel dat er in de mens nog iets goeds is, en dat de mens nog vermogens heeft, en dat de eigen gerechtigheden zo lekker ruiken, dan wendt de Heere vanavond zijn aangezicht van mij af. Want dat is een stank in zijn neusgaat. Maar gemeente, als de Heer het mij geeft vanavond om in de prediking de kennis van Christus te laten ruiken, dan is dat goden een welriekende reuk. Ik niet, maar Christus is goden een welriekende reuk. In het vorige vers, daar zegt de apostel Paulus dat hij die reuk mag verspreiden. Hij zegt: en goden zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus, en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Dus waar Paulus komt, daar begint het te ruiken. En waar begint het naar te ruiken? Het begint naar Christus te ruiken, want dat is zijn begeerte, om die reuk te mogen verspreiden. Vanzelfsprekend is dat beeldspraak, dat begrijpt u als het over reuk gaat. We moeten naar het Oude Testament. Waar lezen wij over reuk in het Oude Testament? We hebben Psalm 133 gezongen. En we zijn twee keer het woordje reuk daarin tegengekomen. Het gaat daar over de reuk van de zalfolie. Aaron, de hoge priester, was gezalfd met heerlijke zalfolie. Die zalfolie die liep van zijn aangezicht door zijn baard over zijn klederen. En dat verspreidde een liefelijke reuk. En zo heeft de apostel Paulus in zijn prediking mogen spreken over Christus, de gezalfde des Heren. De apostel Paulus die heeft gesproken over het profetisch ambt van Christus. Hij heeft gesproken over het priesterambt van Christus. Hij heeft gesproken over het koninklijk ambt van Christus. En gemeente, als Paulus daarover begint te spreken, dan kun je het ruiken als het ware. Dan verspreidt zich de reuk van de kennis van de Heere Jezus Christus. Wij zijn goden, een goede reuk. Als het over hem gaat, dan mogen we wel met de dichter zeggen: die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. We zouden kunnen denken aan de offeranden in het Oude Testament. De kanttekeningen wijzen daarnaar. In het boek Leviticus en in het boek Numeri kom je heel vaak de uitdrukking tegen: een liefelijke reuk den Heren. Dan gaat het over de offerande die de Heere heeft ingesteld. Wanneer de kinderen Israëls die offerande offerden, dan was dat een liefelijke reuk den Heren. Eigenlijk wel een bijzondere uitdrukking, vindt u dat niet? Weet u hoe zo'n offer plaatsvond? Vlees werd op het altaar gebracht van runderen en bokken. Vlees werd verbrand. Denkt u dat dat lekker rookt? Hebt u wel eens verbrand vlees geroken? Ik denk dat dat helemaal niet lekker rookt. Dat is geen aangename geur. En toch, die offeranden waren Goden een liefelijke reuk. Het was door hem ingesteld. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Dat er mensen zijn die die offeranden vinden stinken in plaats van lekker te ruiken. Er zijn mensen die zeggen dat is een doodslucht. Straks in onze tweede gedachte. Een doodslucht. En voor anderen was het een welriekende reuk. Wat een verschil. Goden een welriekende reuk. Ik lees dat ook in de brief van Paulus aan Efeze. Als hij het heeft over de offerande van de Heere Jezus Christus. Die offerande in het Oude Testament die wezen heen naar het offer van Christus. En daarom waren die offeranden in het Oude Testament Goden een welriekende reuk, omdat dat offer van Christus aan God behaagt. Dat heeft God in die offers geroken. Dat heeft God in het offer van Noach geroken, wat hij na de zondvloed heeft gebracht. We lezen daarvan in de Bijbel dat de Heere die liefelijke reuk heeft geroken. Dat offer van Noach heeft aanvaard. En die geur, gemeente, van het offer van Christus heeft Paulus mogen verspreiden in zijn prediking. Als u de prediking van Paulus een beetje kent, dan weet u dat dat het hart is van zijn boodschap. Hij wenste niet anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruist. De noodzaak van het offer van Christus. En als Paulus dat mocht verbreiden, dan mocht hij weten, dat is Goden een welriekende reuk. Dat vindt de Heere aangenaam. En dat was toen zo, maar dat is ook vandaag nog zo, gemeente. Verder zouden we kunnen denken aan het reukoffer. Jongens en meisjes, er was één altaar dat stond binnen. Dat was het reukaltaar. Het stond in het heilige. En op dat reukaltaar, daar werden 's morgens en 's avonds reukoffers gebracht. Het brandofferaltaar moest altijd branden. En 's morgens en 's avonds, dan ging de priester uit de stam van de hoge priester met de kolen van het brandofferaltaar naar het reukaltaar. En dan strooide hij over de kolen van het brandofferaltaar wierookpoeder. En misschien hebt u dat wel eens geroken, maar als je wierookpoeder aansteekt, als dat met vuur in aanraking komt, dan begint het te smeulen en te ruiken. Dan zie je de kringeltjes omhoog gaan. En zo was het ook boven dat reukaltaar, dat kringelde omhoog, die reuk. En dat reukwerk is een beeld van de gebeden. Psalm 141 hebben we gezongen. Wie dichter begeerde dat zijn gebed mocht zijn als reukwerk voor de Heere toegericht, als offers die des avonds branden. En dat kan alleen zijn als onze gebeden liggen op het offer van de Heere Jezus Christus, anders dan kan het Goden nooit aangenaam zijn. Wel nu, de apostel Paulus, gemeente, die heeft ook heel duidelijk gepredikt over de voorbeden van Christus, die ter rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. Wat heeft hij dat werk van Christus ook in zijn priesterschap uit mogen stallen in zijn brieven en in zijn boodschap. En dat is God aangenaam. Gode een welriekende reuk. Wij zijn Gode een goede reuk. Dat is vandaag nog zo. Als er een dienaar is die die boodschap mag brengen, dan is dat de Heere aangenaam. Als dat is wat u uit mag dragen in uw leven, gemeente, dan is dat de Heere aangenaam. Er is maar één offer wat hem kan behagen. Er is maar één offer dat het oordeel van de zonde weg kan nemen. Als ik aan Paulus denk vanavond, dan denk ik ook gelijk aan Aaron eigenlijk, de priester des Heren. Na de opstand van Korach, Datan en Abiram vielen er velen van het volk. En Aaron had kunnen zeggen, wel mensen, het is je eigen schuld. Dan had je maar niet in opstand moeten komen, maar daar stond de priester des Heren met het reukwerk tussen de levenden en de doden. En dat reukwerk dat stijgt op voor Gods aangezicht. En de plaag werd opgehouden. Het was een liefelijke reuk den Heer. Hij mocht daarin iets zien van het offer van zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo staan Gods knechten eigenlijk ook nog tussen de levenden en de doden. Om die goede geur van het reukwerk van Christus kennis te verspreiden. En dan zegt Paulus daarvan, gemeente, daar moeten we niet overheen lezen. Hij zegt, Gode een goede reuk in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Staat dat er wel goed? Is dat geen fout in de Bijbel? God wil toch dat alle mensen zalig worden? God wil niet dat iemand verloren gaat, hoor je zo vaak zeggen. Wat zegt Paulus? Is het aangenaam? Is dat een aangename reuk voor de Heer? Terwijl er onder die prediking van Paulus gaan er mensen verloren. Het was toen zo en dat is nu ook zo. Moeten we dat eigenlijk verstaan? De kanttekening die geeft daar licht over. Gemeente, als het gaat over degene die zalig worden, dan kunnen we het wel begrijpen. Gode een welriekende reuk. Maar als het gaat over degene die verloren gaan, dan kunnen we dat niet begrijpen. De kanttekenaren wijzen op de deugden van God. Dat is iets wat heel belangrijk is. De deugden van God. Hoor je niet zoveel over. En wij als dominees zijn geroepen om u dat te preken. Gods deugden. Gods eigenschap. En wat wil de Heere? De Heere wil dat zijn deugden verheerlijkt worden. En nou zijn er mensen die denken dat de Heere alleen maar verheerlijkt wordt als er zondaren zalig worden. Maar gemeente, de Heere wordt ook verheerlijkt in het ondergaan van zondaren. De dichter zegt het, zijn loon en zijn straf beantwoorden beiden aan zijn eer. De kanttekenaar zegt dat onder de prediking van Paulus verheerlijkt de Heere de deugd van zijn barmhartigheid en de deugd van zijn rechtvaardigheid. En die beide deugden die wegen God even zwaar. Die beide deugden moeten verheerlijkt worden. En onder zulk een prediking worden die beide deugden ook verheerlijkt. De deugd van Gods barmhartigheid schittert inderdaad in degene die zalig mogen worden. Want dat is niet om hunnentwil. We zullen dat straks ook in onze derde gedachte wel wat nader bezien, hoe de Heere zondaren zalig maakt onder de prediking van Christus. Dat is niet gemeend omdat zij beter zijn dan anderen, maar de Heere verheerlijkt zijn barmhartigheid in hun behoud. De Heere trekt ze uit de ellende alleen vanwege zijn welbehagen. Hier schittert de deugd van zijn barmhartigheid. Maar dat onder die prediking dat alleen het offer van Christus geldig is, ook mensen verloren gaan, daarin verheerlijkt de Heere de deugd van zijn rechtvaardigheid. En nou moet u mij goed begrijpen vanavond. Natuurlijk is het niet zo dat apostel Paulus het woord zo gebracht heeft dat hij zei, ja mensen, kijk of u nou behouden wordt of verloren gaat, maakt mij allemaal niet uit. Want God komt toch wel aan zijn eer. Natuurlijk heeft apostel Paulus uitgezien naar het behoud van mensen. Gemeente, een dominee die niet uitziet naar het behoud van zondaren, die hoort niet op de preekstoel. Natuurlijk is het ons uitzien. Wat zegt Paulus in Hebreeën 4? Dat niet iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Oh mensen, als er straks één gemist wordt, zal het toch verschrikkelijk wezen? Dus hij gunde het aan allemaal. Maar dat wil niet zeggen dat er onder die prediking geen mensen verloren gaan. En dat wil niet zeggen dat God dan niet aan zijn eer komt. Ook als mensen zich verharden onder de Christusprediking, komt God aan zijn eer. Rechtvaardig zullen zulke mensen door God voor eeuwig veroordeeld worden. Dus Paulus verspreidt een liefelijke reuk. De Heere is het er hartelijk mee eens. Het is een aangename geur. En ondertussen voltrekt zich in de gemeente een dubbel proces. Ondertussen worden er mensen behouden onder die boodschap. En er gaan mensen verloren onder die boodschap. En nou is natuurlijk voor u en voor mij het belangrijkste, gemeente, wat die prediking ons doet. En hoe die prediking voor ons is. Laten we gaan naar onze tweede gedachte. Aan wie die reuk mishaagt. Geur heeft een hele opmerkelijke eigenschap eigenlijk. Geur kun je niet tegenhouden. Geur verspreidt zich. En dat over een hele grote afstand. Ik weet nog wanneer ik jaren geleden in Gouda naar school ging. En er waren jongelui die een stinkbom in de metro kapot trapten. Dan rook je dat door de hele coupé heen. Verspreidt zich tot in de hoeken en gaten. En als er vanavond hier in Barendrecht een bedrijf in brand staat en de politie rijdt rond, ramen en deuren sluiten, dan kun je alles dicht hebben zitten, maar de vraag is of je die geur buiten houdt. Je kunt het binnen ruiken. Geur kun je eigenlijk niet tegenhouden. Het verspreidt zich. En zo is het ook met die geur die de apostel Paulus verspreidt, die verspreidt zich. Ik moet denken aan een middeleeuwse kerk. Er zitten mensen in de kerk en daar liggen ook op de grond stenen waar mensen onder begraven liggen. En zo verspreidt de geur zich als het ware tussen de levenden en de doden. Vanavond ook gemeente, de geur van de prediking van Christus. Verspreidt zich tussen de levenden en de doden. En wat is nou de uitwerking? Wat is de uitwerking in uw leven geweest? Er is een dubbele uitwerking. Weet u, er zijn mensen en die vinden die prediking van de apostel Paulus een doodslucht. Ze vinden het stinken. Ze kunnen het er niet onderuit houden. De geur van Christus wordt niet door iedereen op prijs gesteld, dat moet u niet denken. God vindt dat een goede geur, maar lang niet alle mensen vinden dat een goede geur. Over geuren kun je heel verschillend denken. Misschien hebt u vroeger een kroel gehad of een kind met een kroel. En ja, dan wordt het hoog tijd om dat in de wasmachine te doen. U vindt dat het stinkt, maar dat kind wil niet dat u het in de wasmachine doet, want die vindt het lekker ruik. Dezelfde geur. Kun je heel verschillend over denken. Soms dan houdt iemand van een geur als lavendel bijvoorbeeld. Een ander vindt het stinken, zegt ik word er misselijk van. Van dezelfde geur. Dat is heel persoonlijk. En gemeente, zo is het met de Christusprediking ook. De Christusprediking wordt door sommige mensen op prijs gesteld. En anderen vinden het een reuken des doods. Een verschrikkelijke lucht. Ze knijpen hun neus ervoor dicht en ze lopen liever een straat om. Of ze gaan liever naar een andere kerk. Heel herkenbaar toch, ook vandaag nog in de tijd waarin we leven. Mensen zich soms afkeren van een boodschap. En als je dan jezelf afvraagt, wordt daar nou de Christus gepreekt in die gemeente? Ja, ik geloof van harte dat dat gebeurt. En toch zijn er mensen die zeggen, ik moet er niks van hebben. En die gaan naar een andere gemeente waar men zegt dat ook de Christus gepredikt wordt. Maar is dat wel zo? Gemeente, wat is dat nou eigenlijk, de Christusprediking? Ik denk dat mensen daar vaak een heel verkeerd beeld van hebben van Christusprediking. Weet u wat Christusprediking voor een prediking is? Het is de prediking van de doodstaat. De prediking van de doodstaat van de mens. En ik durf u vanavond te zeggen, dat in die prediking waar de waarheid van de doodstaat van de mens ontbreekt, dat is geen Christusprediking. Dat is een prediking die vermogens legt in de mens. Dat is een christenprediking. Maar de Christusprediking leert dat er wonder in ons leven moet gebeuren. Dat we Adam afgesneden moeten worden, Christus ingelijfd moeten worden. De Christusprediking leert dat we op de hele verkeerde wortel staan. Gemeente, dat is een boodschap, daar moeten heel veel mensen niks van hebben. Die zeggen, het stinkt, het lijkt wel een doodslucht in die kerk, als je die dominee hoort preken. Ja, die doodslucht is ook aan onze kant. Ik kom daar straks in de derde gedachte nog wel even op terug. In de Christusprediking blijft er van een mens niks, maar dan ook niks over. De Christusprediking, dat is een prediking die leert dat je Christus moet leren kennen. Dus je krijgt geen rust onder die prediking. Veel mensen willen rust. In onze tijdgemeente houdt men van de prediking van het verondersteld geloof. Je hoort erbij. Je geloof is nog niet zo groot, je moet groeien, maar je hoort er ook bij. Maar de Christusprediking rekent een mens er niet bij die Christus niet kent. Ik heb eens een meisje in de pastorie gehad, die zei, dominee, als ik bij u in de kerk kom, dan sta ik er buiten. En als ik bij die andere dominee ga, dan hoor ik er ook bij. Dat heb ik veel liever. Ja, kind, ik kan het begrijpen dat je dat liever hebt, maar de vraag is het waar? Mag je jezelf erbij rekenen? Kun je jezelf erbij rekenen als er geen kennis is van de Heer Jezus Christus? Is dat niet een prediking die een grond legt buiten Christus? Dat is toch helemaal geen Christusprediking? Al lijkt dat misschien zo te zijn. Gemeente, Christusprediking, dat is een prediking waarbij alles afgekeurd wordt buiten het offer van de Heer Jezus Christus. Alles is tekort. Wat je ook meeneemt en wat je ook aanbrengt. Sommige mensen zeggen, ik word er moedeloos van. Het is een reuken des doods, die prediking. Ze vinden het offer van Christus stinken. Ik kan het wel begrijpen. Zo'n offer dan in het Oude Testament, als je die betekenis van het offer niet begrijpt, dan stinkt dat ook. Weet u voor wie dat een lekkere geur geweest is? Voor degene die ingeleefd hebben dat zij op dat altaar hadden moeten liggen om te branden. Kijk, dan ga je heel anders naar zo'n offer kijken. Maar mensen die geen besef hebben wat zo'n offerande is, die vinden het stinken. Die zeggen, ik loop daar weg. Christus' prediking, gemeente, dat is de prediking waar je groeit. Nee, dat is de prediking waar je steeds kleiner wordt. En veel mensen houden daar niet van. Ze zeggen, dat is een doodslucht. Christus' prediking, dat is hij moet wassen en ik minder worden. Steeds minder worden. Ik sprak een dominee op de generale synode en hij zegt, ik hou niks over. Een dominee. En zo is het ook, gemeente. Zo leert de Heer dat zijn kinderen, ze houden niks over. Dus de Christusprediking is een scherpe prediking, ja. Je hebt van die geuren, die zijn heel sterk en die verdrijven alle andere geuren. Dat zijn zware geuren. Nou, die Christusprediking is een zware geur. Die Christusprediking die verdraagt geen andere geuren. Die verdrijft alle andere geuren. Kijk, en als je dan de zonde nog lekker vindt ruiken. Ja, onder de Christusprediking is geen plaats voor ongerechtigheid. Je kunt niet vasthouden aan je ongerechtigheid en zalig worden. Als je eigen gerechtigheid lekker vindt ruiken, ja, dan kan ik begrijpen dat u zich stoot aan de Christusprediking. Want dat is zo'n zware geur, dat verdrijft de geur van uw eigen gerechtigheid. Als wij een genoegen hebben in de geur van onze zelfingenomenheid, of de geur van onze zelfredzaamheid, ja, dan kan ik begrijpen dat u de Christusprediking vindt stinken. Trouwens, dat was bij Paulus ook zo. Er is een tijd geweest in zijn leven dat hij helemaal niks moest hebben van de zoete geur van het offer van Christus. Helemaal niet. Hij had een hekel aan Christus en een hekel aan de christenen. Hij vond ze stinken. Hij wenste ze uit te roeien. Als één brok ongerechtigheid. Dus ik begrijp het wel, gemeente. En Paulus begrijpt het ook wel. Iedereen die zijn eigen gerechtigheid heeft leren kennen, die begrijpt wel dat u zich stoot. Want de Christusprediking laat er geen ruimte voor. Echte Christusprediking laat van de mens niks heel. Al die luchtverfrissers moeten verdreven worden uit de kerk. Er is maar één ding wat overblijft en dat is Christus alleen. Wij zijn goden een goede reuk van Christus in degene die verloren gaan. De Heere is het ermee eens. Als ze dat niet accepteren, als ze daar niet voor vallen, hun behoud, hun verlorenheid is rechtvaardig. Reuken des doods ten dode. Aangrijp het, het evangelie is niet alleen een doodslucht voor hen, maar het is ook nog eens ten dode. Dus eigenlijk is die evangelieprediking, dat is voor hen eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen het zwaard waar ze de genadeslag mee krijgen. De Heere verdraagt dat niet, gemeente. Weet u wat de Heere zegt in Jesaja 65 vers 5 van mensen die zichzelf heilig vinden? De Heere zegt ze zijn een rook in mijn neus. Heb je dat wel eens gehad, rook in uw neus? Dat is niet prettig. Rook in je neus, dat moet weg. Je zou stikken als je rook in je neus krijgt. En de eigen gerechtigde zondaar, gemeente, daar zegt de Heere van, ze zijn rook in mijn neus. Ze stinken. De Heere heeft er niks mee. Het kan hem niet behagen waar ze mee proberen tot hem te naderen. Je rook in je neus, je ergert jezelf eraan. Met eerbied gezegd, de Heere ergert zich aan eigen gerechtigde zondaren. Mensen die denken dat ze het hebben. Mensen die denken dat ze het kunnen pakken. Mensen die denken dat ze geestelijke vermogens hebben. Mensen die denken dat ze een gerechtigheid op kunnen bouwen. Het is een rook in Gods neus. En de prediking van vrije genade zal hen ten dode zijn. Ze sterven er onderweg. De gerechtigheid van Christus is voor hen de genadeslag, zou je kunnen zeggen. Want Christus is of een val of een opstanding. Het is van twee en één. Gode en welriekende ruik. In degene die verloren gaan, maar ook in degene die zalig worden. Onze derde gedachte, eer dat we daar iets van zeggen. Gaan wij zingen uit Psalm 66 en daarvan het zevende vers. Ik zal het brandaltaar doen roken van het edelst vee uit kooi en stal. Zo worden vet en merg ontstoken bij het liefelijk rijzend lofgeschal. Psalm 66 en daarvan het zevende vers. En dan een reukwerk, wat zijn geur verspreidt. Hoe is het mogelijk dat er mensen zijn die dat lekker vinden ruiken, dat er mensen zijn die een offer lekker vinden ruiken, dat er mensen zijn die, hoe is het mogelijk dat God dat lekker vindt ruiken? Ja, dat is ook niet te begrijpen, gemeente, als je niks kent van wie de mens nou is in zichzelf. Als je nog behagen vindt in jezelf, dat is eigenlijk de prediking van vanavond. Als je nog behagen vindt in jezelf, dan is het offer van Christus je geen cent waard. Maar wat doet de Heer nu in het leven van zijn kinderen? Hij gaat ze ontdekken. Kijk, wat nou het geneesmiddel is voor de een, dat is vergif voor de ander. En wat nou de een vergif vindt, dan zegt de ander, dat is mijn leven. Ja, Hoe doet de Heere dat dan? Wel, Gods kinderen, gemeente, leg je hart er eens naast. Die leren de stank kennen, niet van het offer van Christus, maar ze leren de stank kennen van hun ongerechtigheid. Zonde wordt in de Bijbel vergeleken met drek. Drek. Als je dat thuis aan je schoenen hebt straks, als je uit de kerk gaat, ik hoop niet dat het gebeurt, maar je stapt in de vuiligheid en je komt thuis, dan laat je schoenen buiten staan. Dus ik moest ze eerst schoonmaken, want dat is niet te verdragen. Kijk, en dat wordt nou de zonde, gemeente, in het leven van Gods kinderen. Kunnen ze niet verdragen. Die lucht kunnen ze niet langer bij zich hebben. Zij begeren om daarvan gereinigd te worden. Kent u dat, die strijd tegen de zonde? Kijk, als er geen godskennis is, is er ook geen zelfkennis. En is er geen behoefte aan Christuskennis. Maar als er godskennis komt, komt er ook zelfkennis, komt er ook zondekennis. En dan wordt dat wat je vindt gaan stinken. En de eigen gerechtigheid dan? Nou, er zijn mensen die vinden dat lekker ruiken, maar weet u wat Gods woord daarvan zegt? Dat zijn stinkende vruchten. Stinkende vruchten. En vruchten kunnen stinken. Als je een rotte vrucht hebt, of een rotte aardappel, heb je wel eens een rotte aardappel geroken? Vreselijk. En dat worden nou de eigen gerechtigheden voor Gods kinderen, gemeente. Kunnen ze het niet in uithouden? Dacht u dat ze daarmee naar de Heere durven naderen? Met hun eigen gerechtigheden. Ze hebben er zelf een afkeer van. Laat staan dat ze daar de Heere mee blij kunnen maken. Dat leren ze wel af door ontdekkende genade. Weet u, de Heere ontdekt zijn volk aan hun doodstaat. En als je aan je doodstaat ontdekt wordt, dat stinkt. Er is niks wat zo erg stinkt als de dood. Heb je wel eens een dode vis geroken in het water? Dat stinkt. En dat ruik je een heel eind verder, vreselijk. Wat een lucht. Gemeente, dat is met een mens ook zo. Als hier in Rotterdam iemand sterft en de buren merken het niet. En na 2 maanden komt men erachter. En de persoon die ligt gestorven in de woning, kun je niet meer naar binnen. Dan komt er iemand met zo'n gasmasker. Dat is niet te verdragen. Dat helpt niet als hij dan een beetje met een luchtverfrisser begint te spuiten. Die doodslucht, die krijg je niet weg. Mensen, dat is nou ook met Gods kinderen, dat is met ontdekte zondaar, die doodslucht krijgen ze niet weg. Ze krijgen een walging aan zichzelf. En hoe ze ook proberen om dat te verdrijven, gaat ze niet lukken. En als je dan in de kerk mag zitten en de Christus wordt gepreekt, alles wordt afgesneden aan de kant van de mens. Dan word je niet boos. Die man heeft gelijk. Het is ook zo. Mijn kant is alles verloren. Alles bedorven. Dan moet je ermee instemmen. Dan moet je ervoor vallen. Kent u dat? Het is een reuken des doods ten dode. Of een reuken des levens ten leven. En als het voor u een reuken des levens geworden is, dan ben je zelf de reuken des doods geworden. En dan krijg je die geur niet weg totdat je in de kerk komt. Daarom gaan die mensen zo graag naar de kerk. En ze iets mogen ruiken van de geur van Christus. Dat is het enige wat die nare geur verdrijven kan. En dat alleen. De geur van het offer. De geur van de gezalfde. De geur van zijn reukwerk. De geur van Christus. Dat is de geur van de beestenstal. Ja. Kent u de geur van de beestenstal? Stinkt toch in de beestenstal? Jezus wilde geboren worden in de beestenstal. En daar kwamen die herders, jongens en meisjes, die zeiden niet, het stinkt hier. Oh, die hebben de geur van de beestenstal niet meer geroken. Weet je wat ze geroken hebben? Dat babytje in de kribbe. En dat was voor hen een liefelijke geur. Dat Christus nou af wilde dalen in een beestenstal om de geur te verdrijven van de zonde. Van de drek. Wat heb je in een beestenstal? Dat hij nou zo diep wilde afdalen om die liefelijke reuk te verspreiden. Daar komen die herders. Ze kwamen met haast. Waarom? Omdat er een doodslucht was die hen omringde, waar ze zichzelf nooit meer van konden verlossen, gemeente. Ken je er iets van? Kijk, dan gaat die preek, die gaat zo lekker ruiken, ook al blijft er niks van een mens over. Reuken des levens ten leven, dat is de reuk van de vernederde Christus. Om wierook te krijgen, die wierookpoeder te krijgen, moest die wierook verpulverd worden. Tot poeder gemaakt worden. En met eerbied gezegd, zo wordt de vernedering van Christus gepredikt. Hij is gestampt, tot poeder gemaakt. Om de wierookgeur te verspreiden tegen de zonde. De geur van de prediking van Paulus is de geur van Golgotha. Is de geur van het offer. Gode en welriekende reuk. Het is de geur van het schuldovernemend, plaatsvervangend offer. Voor de eigen gerechtigde zondaar, gemeente, een stank. Een gode en welriekende reuk. En een verloren mensenkind, een welriekende reuk. De geur van het offer. Als hij dan uitgestald mag worden door Gods knechten. In zijn gewilligheid, in zijn liefde, in zijn vernedering, in zijn bloed, dan raak je jezelf wel eens even kwijt. Dan verdrijft die geur die altijd rondom je heen hangt en waar je jezelf niet van verlossen kan. Gode en welriekende reuk. Die geur van zijn offer is zo doordringend, zo zwaar is die geur, dat deze geur blijvend onze geuren verdrijven kan. De geur van Christus, dat is de geur van het graf. Wat zegt u? In een graf stinkt het toch? Ja, maar niet in het graf van Christus. Wat rook je toen die steen weggehaald werd door de engel? Welke geur kwam er uit het graf? Niet de geur van de dood, want Christus heeft geen verderf in gezien. Ik ruik de zalven van de vrouwen. Ik ruik de specerijen van Jozef van Arimathea. Uit het graf van Christus komt een welriekende reuk. En zo is het nog als hij gepredikt mag worden, gemeente, in zijn overwinning op de dood. En als de geur van Jozef van Arimathea's graf zich verspreiden mag in de gemeente, dan is dat reuken des levens te leven. O, zijn offer, mijn behoud, zijn dood, mijn leven. De prediking van Christus, dat is de prediking van de olijfberg, de geur van de olijfberg. Waar Christus zijn discipelen heeft achtergelaten, ten hemel is gevaren. Om met zijn verdiensten in te gaan voor het aangezicht van zijn vader. Zo mag de kerk toch wel eens vervuld zijn, nietwaar, met de geur van Christus. En hoe zit je er dan onder? Dat is de vraag. Het is of een reuken des levens ten leven, of een reuken des doods ten dode. Maar deze geur zal eenmaal het hele hemel rond vervullen, gemeente. En dan zal God zich voor eeuwig verlustigen in de geur van zijn zoon. En arme verloren zondaren, die zullen daar eeuwig hun behoud mogen vinden. En als je dan hier op deze aarde daaraan gestoord hebt, dan zal dat offer van Christus je ondergang betekenen. Kijk, als u zich ergert aan de Christusprediking, dan hebt u één ding nodig en dat is ontdekkend licht. Ontdekkend licht. En hoe dieper dat die ontdekking gaat, hoe meer dat u gaat begeren dat in de prediking de mens op het diepst vernederd wordt. En Christus op het rijkst mag worden uitgestald, omdat je buiten hem geen leven hebt. En dan begrijp ik dat Paulus zegt, wie is tot deze dingen bekwaam? Wie? Wij kunnen de studenten dat ook niet leren op school, gemeente. Er is niemand die mij dat leren kan dan de Heere alleen. Wie is tot deze dingen bekwaam? Wie is er bekwaam om prediker te zijn? Dat is diegene die naar Christus ruikt. Ik las een mooi voorbeeld van een dominee die nog wist hoe zijn juffrouw vroeger rook op de basisschool. Misschien hebt u dat ook wel. Dat kan soms blijven hangen, zo'n geur die zo'n juffrouw om zich heen heeft gehad. En als je dan die geur ruikt, dan denk je gelijk aan die juf. En weet je hoe het nou zo zou moeten zijn, gemeente, als u mij ziet, als u mij ruikt, dan zou je eigenlijk aan Christus moeten denken. En als ik die geur niet verspreid, dan is het goden geen welriekende reuk. En als ik u tegenkom, dan zou ik eigenlijk Christus moeten ruiken. En welk luchtje heb je nou bij je? Als je een zwerver tegenkomt in Rotterdam die 2 maanden niet onder de douche geweest is, die heeft een luchtje bij zich. Wat ruik je? De gemeente, wij hebben ook een luchtje bij ons. En is of, het is of de lucht van Adam, of het is de lucht van Christus. Het is of de dood, of het leven. Het is of. En alles wat van Adam is, daar knijpt de Heere zijn neus voor dicht. Maar wat van Christus is, dat is hem aangenaam. Gelukkig hebben we een God die ruiken kan. Als dat niet zo was, dan was het offer van Christus te vergeefs. Als dat niet zo was, dan was het wierook van het gebed allemaal te vergeefs, het reukwerk der gebeden. Maar nu mag hij ruiken dat, terwijl de koning aan de ronde tafel is, mijn nardus zijn reuk geeft. De nardus van de Heilige Geest verspreidt zijn geur. En dat is aangenaam in de ogen des Heren. En o, als de Heere zich vertorent, er staat in Ezechiël 38, dat de Heere de grimmigheid in zijn neus zal doen opkomen. Als iemand boos wordt, dan kun je dat vaak zien, je kunt het aan zijn neusvleugels zien. En dan zegt de Heere eigenlijk in Ezechiël 38 tegen zijn kinderen, je kunt dan in mijn neusvleugels zien of ik boos word. Als de vijand op u afkomt, als de Gog op Israël afkomt, of als de vijand op Gods kinderen afkomen, dan vertrekt zijn neus. Het is maar goed dat de Heer een neus heeft. Dat zijn kinderen wel eens mogen zien dat de Heer van hun omstandigheden afweet. Maar het zal ook aan de andere kant, gemeente, verschrikkelijk zijn. Als wij tot de Heer willen naderen met iets wat voor de Heere bedorven is, wat voor de Heere stinkt. En leg dat nou vanavond eens voor hem neer. Wat hebben wij nou vanavond om voor de Heere neer te leggen? En als het allemaal van jezelf is, dan moet ik u preken vanavond als Christusprediking. Dat is niks. Als het van jezelf is, dan is het niks. Ruim het maar op. Gooi het maar weg. Want kan de Heere niet behagen. Maar wat van hem is, dat behaagt God. Het allerkleinste, dat verdrijft de reuk van de vuiligheid van onze zonden. Gode, een welriekende reuk. Amen. Heer, het past ons om uw grote naam ootmoedig te erkennen, dat u ons samenbracht rondom het woord der prediking. Wat een les voor uw knecht die vanavond hier op de preekstoel stond. Wat een les ook voor een medebroeder die in ons midden is. Wat een les ook voor een van onze broederstudenten die onder ons gehoor is. O, wie is tot deze dingen bekwaam? Heere, doe ons toch deze reuk verspreiden die u aangenaam is. Maar wilt u ook geven dat het een ingang mag vinden in de gemeente? O, dat er nog van die bedorven mensen onder de hoorders zitten, die het om deze reuk te doen is, en die verblijd naar huis mogen gaan, als ze Christus mogen ruiken, omdat Hij hun leven is. Reuken des levens, ten leven. Dank voor alles wat u gaf. Zegen de vergadering die gehouden wordt. Ga met ons nog de onbekende toekomst in. Verzoen al het onze. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nog zingen Psalm 4 en daarvan het derde vers. Dan zult gerecht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed. En wat er verder volgt. We noemden nu het derde vers van Psalm 4. Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.